Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 25. De voorlaatste dag van de tijdsperiode Patriarchen. Vandaag lezen wij Genesis hoofdstuk 47 en 48, Job hoofdstuk 39 en 40 en Psalm 16. Zoals jullie weten, wij gebruiken de Willebrord-vertaling uit 1995. En als u een van de voorbije uitzendingen wilt herbeluisteren of voor het eerst wil beluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. We hebben bijna ons eerste volledige boek gelezen, het boek Genesis. Vandaag is het de voorlaatste dag dat we uit het boek Genesis zullen lezen. En we hebben ook bijna voor de eerste keer een niet-verhalend boek volledig uitgelezen. Het boek Job lezen we vandaag en morgen voor de laatste keer. En vanaf vandaag laten wij het boek Spreuken even rusten en lezen wij weer verder in Psalmen. Laten we dan samen lezen, maar eerst bidden wij tot de Heer. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis, hoofdstuk 47. Jozef ging dus aan de farao melden. Mijn vader en mijn broers zijn met hun schapen en runderen en met hun hele bezit uit Kanaan aangekomen en zijn nu in Goshen. Hij had 5 van zijn broers meegenomen en stelde hen aan de farao voor. De farao vroeg aan zijn broers: "Wat is uw beroep?" Zij antwoordden: "Uw dienaren zijn schaapherders, evenals onze voorvaderen." Zij zeiden tegen de farao: "Wij zijn gekomen omdat wij hoopten in dit land gastvrijheid te vinden. Want in Kanaan is geen weidegrond meer voor het vee van uw dienaren, omdat er een hongersnood heerst. Uw dienaren zouden daarom graag in Goshen willen gaan wonen." Daarop sprak de farao tot Jozef: "Uw broers en uw vader zijn nu bij u aangekomen. Egypte staat tot uw beschikking. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen en zich in Goshen vestigen. Als u bekwame mannen onder hen kent, dan moet u die over mijn eigen veestapel aanstellen." Daarop liet Jozef zijn vader Jacob halen en stelde hem aan de farao voor. Nadat Jacob de farao met een zegenwens begroet had, zei deze tegen Jacob: "Hoe oud bent u?" Jacob antwoordde: 130 jaar duurt mijn zwerven. Mijn levensdagen zijn kort en ongelukkig geweest. En ik ben nog niet zo oud als mijn voorvaderen in hun tijd." Toen nam Jacob afscheid van de farao en trok zich terug. Jozef wees zijn vader en zijn broers een woonplaats aan. En volgens de wens van de farao schonk hij hun een stuk grond in het beste deel van Egypte, in het gebied van Raamses. Jozef voorzag zijn vader en broers en heel de familie van zijn vader van voedsel, tot de kleine kinderen toe. Jozef, bestuur van Egypte. Door de zware hongersnood was er nergens in het land nog eten. En zowel Egypte als Kanaan raakten uitgeput van de honger. Door de graanverkoop kreeg Jozef al het geld in handen dat zowel in Egypte als in Kanaan te vinden was. En hij stortte dat in de schatkist van het paleis. Toen al het geld in Egypte en Kanaan op was, kwamen de Egyptenaren bij Jozef en zeiden: "Geef ons eten. Moeten wij onder uw ogen sterven? Ons geld is op." Jozef antwoordde: "Als u geen geld meer hebt, geef dan uw vee maar. In ruil daarvoor geef ik u dan eten." Zij brachten dus hun kudden bij Jozef, en hij gaf eten in ruil voor hun paarden, hun schapen en hun ezels. Hij voorzag de mensen dat jaar van eten in ruil voor al hun kudden. Toen dat jaar om was, kwamen zij het volgend jaar opnieuw naar hem toe en zeiden: "Wij kunnen voor onze heren niet verbergen dat ons geld op is en dat onze veestapel in het bezit van mijn heer is overgegaan. Wij kunnen onze heer alleen nog onszelf en onze grond aanbieden. Moeten wij onder uw ogen doodgaan met grond en al? Neem onszelf en onze grond in ruil voor eten. Met grond en al willen wij de farao dienstbaar zijn. Geef ons zaaigoed, dan zullen wij in leven blijven en niet sterven. En zal ook de grond niet onvruchtbaar worden." Toen kocht Jozef al de grond van Egypte voor de farao op. Want door de honger gedreven deden alle Egyptenaren hun landerijen van de hand. Zo kwam het hele land in het bezit van de farao. En bracht Jozef ook het volk in zijn dienst, van het ene eind van Egypte tot het andere. Alleen de grond van de priesters kon hij niet opkopen. Want de priesters beschikten over een vaste toelage van de farao. En omdat zij konden leven van de toelage die de farao hun schonk, hoefden zij hun grond niet te verkopen. Nu zei Jozef tegen het volk: "Ik heb nu uzelf en uw grond voor de farao gekocht. Hier is zaaigoed om het land te zaaien. Van de opbrengst moet u een vijfde aan de farao afstaan. Vier vijfde kunt u zelf houden als zaad voor uw akkers en als voedsel voor uzelf, uw huisgenoten en uw kinderen." En zij zeiden: "U hebt ons het leven gered. Laat ons uw gunst vinden, Heer. Wij zullen de farao dienstbaar zijn." Zo vaardigde Jozef de wet uit die tot op de dag van vandaag voor het akkerland van Egypte geldt. Namelijk dat een vijfde voor de farao is. Alleen de grond van de priesters kwam niet in het bezit van de farao. Jozefs belofte aan Jacob. Israël vestigde zich in Egypte, in Goshen. Zij kregen daar vaste bezittingen, waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde nog 17 jaar in Egypte, zodat hij 147 jaar oud werd. Toen het ogenblik van zijn dood naderde, liet Israël zijn zoon Jozef roepen en zei hem: "Als ik een beroep mag doen op je genegenheid, zweer dan met je hand onder mijn heup dat je mij liefde en trouw zult bewijzen en mij niet in Egypte zult begraven. Laat mij rusten bij mijn vaderen. Jij moet mij uit Egypte overbrengen en in hun graf begraven." Hij antwoordde: "Ik zal doen wat u vraagt." Hij drong aan: "Zweer het mij." Hij zwoer het hem. En Israël ging achterover liggen aan het hoofdeinde van het bed. Hoofdstuk 48. Jacob zegent de zonen van Jozef. Enige tijd daarna ontving Jozef het bericht: "Uw vader is ziek." Hij ging met zijn zonen Manasse en Ephraim naar hem toe. En toen men Jacob zei: "Uw zoon Jozef is gekomen," verzamelde Israël al zijn krachten en ging op zijn bed overeind zitten. En Jacob zei tegen Jozef: "God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz in Kanaan. En hij heeft mij gezegend. Hij heeft mij gezegd: Ik zal u vruchtbaar maken en talrijk. Een menigte volken zal ik van u maken. Dit land zal ik aan uw nageslacht voor eeuwig in bezit geven. Jouw beide zonen die in Egypte geboren zijn, voordat ik in Egypte bij je kwam, zijn mijn zonen. Ephraim en Manasse zijn in mijn ogen gelijk aan Ruben en Simeon. Maar de kinderen die je daarna gekregen hebt, blijven jouw kinderen, en samen met hun broers zullen zij tot hun erfenis geroepen worden. Toen ik uit Padam Haram terugkwam, is je moeder Rachel in Kanaan dicht bij Efrat bij mij gestorven. Ik heb haar daar begraven aan de weg naar Efrat, dat nu Bethlehem heet. Bij het zien van Jozefs beide zonen vroeg Israël: wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader: dat zijn de zonen die God mij hier gegeven heeft. Israël zei: laat ze bij mij komen, ik wil hun mijn zegen geven. Israëls ogen waren van ouderdom zo zwak geworden dat hij niet goed meer kon zien. Toen Jozef hem bij hem gebracht had, kuste hij en omhelsde hij hen. Israël sprak tot Jozef: ik had niet verwacht dat ik je nog zou terugzien. En nu laat God mij ook nog je kinderen zien. Toen haalde Jozef hen van zijn vaders knieën en boog met zijn gezicht tot op de grond. Daarop nam Jozef met zijn rechterhand Ephraim vast. Voor Israël was dat links, en met zijn linkerhand Manasse. Voor Israël was dat rechts. Zo bracht hij beiden vlak bij hem. Toen strekte Israël de rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, ofschoon hij de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. Hij kruiste dus zijn handen. Toen zegende hij Jozef en sprak: de God naar wie mijn vaderen Abraham en Isaak hun schreden richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest, tot op de dag van vandaag, de engel die mij verloste uit alle nood, mogen deze jongens zegenen. Mogen in hen mijn naam en de naam van mijn voorvaderen Abraham en Isaak voortleven. Mogen zij talrijk worden in het land. Toen Jozef merkte dat zijn vader de rechterhand op het hoofd van Ephraim gelegd had, vond hij dat verkeerd. Hij greep de hand om ze van Ephraims hoofd te verwijderen en ze op het hoofd van Manasse te leggen. Hij zei tegen zijn vader: niet zo, vader, want dit is de oudste. Op zijn hoofd moet u uw rechterhand leggen. Maar zijn vader weigerde en zei: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk uitgroeien en groot worden. Maar zijn jongere broer zal groter zijn dan hij. En zijn nageslacht groeit uit tot een menigte volken. En hij sprak op die dag deze zegen over hen uit: met jouw naam zal Israël zegen afsmeken, en men zal zeggen: God zal u maken als Ephraim en Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. En Israël zei tegen Jozef: ik ga sterven. God zal je beschermen en je naar het land van je vaderen terugbrengen. Aan jou geef ik iets meer dan aan je broers: een bergrug die ik met zwaard en boog op de Amorieten veroverd heb. Job, hoofdstuk 39. Stelt u vast wanneer de knipgeiten werken en de reeën kalven? Als u de maanden van hun dracht hebt afgeteld en het moment van baren hebt bepaald, zakken ze dan door hun poten, beginnen ze te persen en stoten ze hun jong naar buiten? En wordt het dan sterk en groot, loopt het weg, het veld in en komt het niet meer terug? Wie heeft de wilde ezel losgelaten, zijn boeien verbroken? Ik gaf hem de woestijn tot stal, de steppe tot verblijfplaats. Hij heeft maling aan de schreeuwers van de stad. En hij luistert niet naar tierende drijvers. Het bergland is zijn wei. Daar snuffelt hij naar alles wat groen is. De Oeros, is hij bereid voor u te werken? En slaapt hij 's nachts in uw stal? Houdt u hem in de teugels om voren te trekken? En loopt hij achter u aan om de dalgrond te ploegen? Durft u op zijn grote kracht te vertrouwen en hem het werk te laten doen? Bent u er zeker van dat hij uw oogst op de dorsvloer bijeenbrengt? Opgewekt klapt de struisvogel met haar vleugels, vol kostelijke pennen en veren. Maar als ze haar eieren op de grond heeft gelegd om ze te laten koesteren in het zand, dan vergeet ze de wilde dieren, die er met hun poten op kunnen trappen. Haar hart is liefdeloos, het doet haar niets, dat haar werk vergeefs is en ze geen kuikens heeft. Zo dom liet God haar, zo van elke wijsheid verstoken. Maar zij springt wel op, rent weg, en paarden en ruiters hebben het nakijken. Geeft u het paard zijn kracht en zijn nek de wapperende manen? Laat u het trillen zoals een sprinkhaan trilt. Angstaanjagend is zijn machtig gesnuif. Het staat te trappelen van pure kracht. Vurig, ontembaar trekt het ten strijde. Spot met vrees, kent geen angst. Deinst voor geen zwaard terug. Al rammelt de pijlkoker vlakbij, al flikkeren lansen en kromzwaarden. Nerveus en driftig vliegt het vooruit. Daar klinkt de klaroen en hij is niet meer te bedwingen. Bij elke stoot roept hij, hoera! Strijd ruikt hij van verre, met tierende commando's en krijgsgeschreeuw. De havik wiekt op en vliegt naar het zuiden met brede slag. Is dat een vondst van u? De gier bouwt zijn nest hoog. Is dat een voorschrift van u? Hij nestelt en slaapt in de bergen. De piek van een rots is zijn vesting. Vanaf daar speurt hij naar voedsel, met ogen die ver reiken. Zijn jongen likken baarden van het bloed. Waar lijken zijn, daar zijn ook gieren. Hoofdstuk 40. Job krabbelt terug. En de Heer sprak tot Job. U, schuldeiser van de Almachtige, wilt u nog doorzetten? Aanklager van God, wilt u nog een laatste woord? Maar God antwoordde. Nee, ik ben te gering. Wat moet ik zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Eén keer, hoogstens twee keer spreken is genoeg. Van mij hoeft het niet meer. Tweede antwoord van God. En de Heer vervolgde vanuit de stormwind en sprak tot Job. Bewapen u als een soldaat. Ik stel vragen. U leest mij de les. Wilt u mijn rechtsorde werkelijk omverwerpen? Mij schuldig verklaren om zelf vrijuit te gaan? Hebt u een arm, zo sterk als die van God? Hebt u een donderstem, zo luid als die van God? Omhang u dan met de versierselen van uw heerlijkheid. Kleed u in glorie en luister. Sprooi de spetters van uw woede in het rond. Kijk om u heen en al wat trots is buigt. U hoeft maar te kijken en de hoogmoedigen vallen. Uw heerlijkheid doet hen ineen krimpen. Stop ze weg allemaal onder de aarde. Leg ze aan boeien in de onderwereld. Als u dat kunt, zal ook ik u eren. Want met eigen hand hebt u uw eigen triomf gemaakt. Kijk naar het Nijlpaard. Ik heb het gemaakt zoals ik u gemaakt heb. Het vreet gras als een rund. Maar let eens op hoe sterk zijn lendenen zijn, hoe krachtig zijn buikspieren, hoe gespannen zijn lid als een ceder, hoe gebundeld de bilspieren, zijn knoken als buizen van brons, zijn botten als ijzeren staven. Een meesterwerk van Gods scheppende macht. Hebt u het gemaakt? Ga erop af met uw zwaard. De dieren van de bergen en de dieren van het veld, het zijn speeldieren, aan hem onderworpen. En hij maar lui onder de lotusplanten liggen, verborgen in riet en moeras, onder scherm en schaduw van de lotus, beschut door de wilgen langs de rivier. Al dreigt het water langs alle kanten, hij verroert niet, blijft onbewogen, al reikt de Jordaan tot boven zijn bek. Pak hem bij zijn ogen, haal een touw door zijn neus. U slaat de krokodil aan de haak. U legt een bit over zijn tong. U boort een rietstuk door zijn neus, een doorn in zijn kaken. En hij maar om genade roepen, vlemerige woordjes tot u spreken. Sluit hij met u een akkoord om levenslang vazal te zijn? Is hij uw tamme speelvogel, aan de lijn gelegd voor uw dochters? En uw collega's verhandelen hem zeker en verdelen hem onder de kooplui? Prikt u zijn huid vol harpoenen, zijn kop vol vishaken? U hebt hem voor het grijpen, maar pas op voor het gevecht. U zult het wel laten. Psalm 16. U bent mijn levensbeker. Vanwege een gelofte op naam van David. Bescherm mij, o God. Ik neem mijn toevlucht tot u. Van de Heer zeg ik nu. U bent mijn Heer. U bent mijn geluk. U gaat boven alles. Van de goden van het land zeg ik nu, de machtigen, op wie ik eens zo gesteld was. Zij vragen om veel verdriet, degenen die zich naar vreemde goden haasten. Geen druppel bloed pleng ik nog voor hen. Nooit komt hun naam nog over mijn lippen. Nee, de Heer is mijn erfdeel. Mijn levensbeker, mijn lotsbestemming ligt in uw handen. Voor mij is het meetlint gelukkig gevallen. Ja, ik ben opgetogen over dit bezit. Ik prijs de Heer die mijn leidsman is. Zelfs 's nachts spoort mijn hart mij daartoe aan. Ik houd de Heer voor ogen, de Heer altijd. Hij staat mij terzijde en ik wankel niet. Mijn hart is dan ook verheugd. Mijn innerlijk jubelt. Mijn lichaam kent geen zorgen. Want u geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs. U laat uw vrome het graf niet zien. U maakt mij vertrouwd met de weg naar het leven. Met overvloedige vreugde bij u. Met groot geluk aan uw rechterzijde. Voorgoed.
Thank you.
beste luisteraars. Welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 25 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 47 en 48, Job hoofdstuk 39 en 40 en Psalm 16 gelezen. En vooraleer wij deze leesdag afsluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Israël zegent zijn kleinkinderen. Met zijn rechterhand over het kind en de linkerhand over de oudste. En wanneer Jozef zijn aandacht wil trekken, alsof hij een fout had gemaakt en het niet doorhad, antwoordt hij: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk uitgroeien en groot worden. Maar zijn jongere broer zal groter zijn dan hij, en zijn nageslacht groeit uit tot een menigte volken. Dit moet worden toegepast op Christus, aangezien het ook van Jacob en zijn broer werd gezegd dat de oudste de jongste zou dienen. Volgens dit bedoelde Israël iets profetisch, waardoor het volk dat later door Christus zou komen, het geestelijk geslacht, het vorige volk zou overwinnen, die zich beroemden op de lichamelijke voortbrenging uit de voorouders. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen in de Bijbel. Morgen gaan wij verder en dan is het de laatste dag in onze tijdsperiode Patriarchen, de laatste dag dat wij zullen lezen uit Genesis en Job. En daarna is het tijd voor Exodus. Morgen lezen wij Genesis hoofdstuk 49 en 50, Job hoofdstuk 41 en 42 en Psalm 17. Tot morgen!